Een enkele afkondiging vooraf, gemeente. De eerste en de tweede collecte zijn voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. De schriftlezingen in deze dienst, Malachi 2, Malachi 2 en ook Filippenzen 2. Filippenzen 2. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 119, de versen 1 en 2. Welzalig zijn de oprechten van het gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, en die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn de gang bestiert naar 's Heren wetten. Psalm 119, vers 1 en vers 2. Wij kijken eerst in de spiegel van Gods heilige wet. En hopelijk ook in het geloof op de Heer Jezus Christus die de wet voor zijn volk heeft vervuld. En daarna zingen we uit Psalm 51 het gebed. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld. Vergeef mijn overtreden. Psalm 51, vers 1, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, ge zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch ook maar iets dat van uw naaste is. Wij bidden de Heere eerst om zijn genade in de opening van zijn woord, in de bediening van zijn woord en in de opening van ons hart voor dat woord. We denken in onze voorbeden aan zuster van de Heuvel van de Lijnweberstraat die opgenomen is in het ziekenhuis te Ede voor een onderzoek naar haar gezondheid. Broeder R. Kok van het Pampagras gaat morgen voorgoed naar de Meent. En we willen ook bidden voor Regina van der Bos, die nog steeds stopt met haar been dat in het gips is. We willen ook danken voor het 50-jarig jubileum van het Ichters College dat we achterliggende week herdachten. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, dat we dat mochten verstaan in een doorleefd geloof wat we zojuist gezongen hebben. Mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. Dat wordt alleen doorleefd en beleden als wij staan voor uw heilige ogen. Als er een band is door de Heilige Geest gelegd aan de goedheid Gods tegen wie we gezondigd hebben. Heren, dan komt er ook de belijdenis. Dan vluchten we juist niet met onze schuld en zonde van u af, maar naar u toe. Dat is het wonder van de ontdekking aan onze ongerechtigheid, die altijd te maken heeft met de ontdekking van uw gerechtigheid. U straft het onrecht, maar u houdt van de zondaar. Heren, dat we dat mogen verstaan in een doorleefd geloof. En daar komen we nooit van los. We moeten altijd weer van die nieuwe genade leven. Vers brood, levend brood. Zoals we ons lichaam onderhouden met het brood van elke dag. Zo hebben we ook geestelijk gesproken dat levende brood van u nodig. Maar heren, dat is er ook elke morgen. Gods barmhartigheden zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. En dan mag een mens wel eens getuigen uit de verwondering. Heren, u bent goed en u doet goed. Dat we ook zo vanmorgen samen mogen zijn, heren, in de eenheid van het geloof, om te luisteren naar het woord van u. Laat het uw eigen stem zijn, die door de kracht van uw Heilige Geest ons hart bereikt. Ons hart verbreekt als het nog gesloten is voor uw genade. En ons hart versterkt als daar het leven van uw geest in is. Zodat er ook een wasdom mag zijn in de omgang met u. Heren, wij bidden om uw genade. Op de preekstoel, op de orgelbank en ook in de kerkbank. Zegen ons allen met en voor elkaar. En laten we samen mogen zijn onder een geopende hemel. Het gaat om uw eer, Heer. Als u een mens daarachter brengt, dat is zo goed en zo groot. Want dan heeft God hem zijn mens terug en dan krijgt de mens zijn God terug. Heren, we willen bidden voor onze zieken, die onze voorbeden behoeven. We denken aan zuster van de Heuvel, van de Lijnweberstraat. Nu zij zorg heeft over haar gezondheid en opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Zegen de hand van de dokters en mag ze zelf ook maar liggen onder uw zegenende hand. Gedenk ook haar man. We bidden voor broeder R. Kok, nu hij toch, zonder dat hij het wellicht zelf doorheeft, voorgoed naar de Meent gaat, om een verzorging op maat te kunnen krijgen. Dat is fijn dat het zo kan, maar het is toch heel wat ook voor zijn vrouw en voor ons als kinderen. Heren, wilt u hem gedenken, ook als hij het zelf niet meer doorheeft, maar werken in zijn hart en leven, wat u altijd ook aan zijn hart hebt bevestigd. Gedenk ook zuster Kok in de omstandigheid waarin zij is. Geef genade om te kunnen verwerken dat je bij het leven in feite al gescheiden wordt van elkaar. Gedenk ook anderen die in verpleeghuizen verblijven, die wij misschien niet meer kunnen bereiken met ons spreken, al zijn we kinderen van hem of van haar. Heren, wees er nabij. U weet zelf wat er in het hart is van al uw kinderen, ook als de schaduwen langer worden in de ouderdom en in de dementie. We willen ook onze broeder Bas van Beek en zijn gezin opdragen, nu ze zo gescheiden zijn van elkaar. Bas in Afghanistan en Marlies met de kinderen hier thuis. We zijn dankbaar voor de goede berichten die we mogen vernemen. Zegent u hem daar, Heere, en stelt u hem ook tot een zegen in de vredesmissie. Maar wees ook met zijn gezinnetje hier. We mogen ook bidden voor Regina van den Bos, die toch wel een teleurstelling te verwerken kreeg dat ze nog zo lang met krukken moet gaan en in een rolstoel zich moet verplaatsen. Fijn dat ze in de kerk kan zijn. En we willen haar ook aan u, de Heere, opdragen in gebed. Wilt u zich ontfermen over haar gezondheid en ook haar verwonderd laten zijn over uw zondaarsliefde, over haar leven. Heren, we mogen u danken dat het Ichters College 50 jaar mocht bestaan in onze omgeving en dat vele jongeren daar hun lessen hebben gevolgd of nog volgen. Legt er ook uw zegen in. Deze onderwijsinstelling die wil staan uitdrukkelijk op de basis van uw woord en van de belijdenis. En zo ook onderwijs wil geven. Heren, we zijn er dankbaar voor dat het ook op gepaste wijze gevierd en herdacht mocht worden. Zegen alle bestuursleden, alle die voor de klas staan, die omgaan met de jeugd. Niet altijd gemakkelijk, maar ook een uitdaging. Zegen ook de gezinnen die erbij betrokken zijn en de staf die altijd trouw het werk doet. Zegen ook de afwikkeling van de nieuwbouw, Heren, als we ook een nieuwe fase mogen ingaan als schoolgemeenschap. Gedenk onze jeugd. We moeten veel weten tegenwoordig. Maar laat dat niet alleen verstandskennis zijn. Laat het ook kennis mogen zijn met het hart. Kennissen Gods. Omgang met de Heren. En mag dat jong in het leven plaatsvinden, zodat we bewaard worden voor veel zonden en u mogen kennen en eren. Heren, gedenk ons als gemeente. We danken u voor de fijne avond die we gisteren hadden, de Pnielkoor en het andere koor. Een mooie uitvoering, fijn om zo de zondag voor te bereiden. Zegen ook het koor en andere verenigingen in onze gemeente in hun wekelijkse oefening en bijbelstudies. Gedenk ons, Heere, nu wij u nodig hebben in het leiden van deze dienst, in het verstaan van uw woord, in het spreken van uw genade, in het geloven in de belofte van u, paar daaraan de werking van uw Heilige Geest. Zegen de organist in het begeleiden van onze samenzang. Gedenk de koster voor wie een zondag altijd een geheiligde werkdag is. Heere, ondersteun uw knecht in alle dingen, in alle onderdelen van deze eredienst. Wij bidden u dat, omdat we het besef verstaan dat aan 's Heere zegen alles is gelegen. Heere, schenk ons die zegen, verbeurd aan onze kant, geschonken door u, verdiend door de borg in dat volkomen werk. Waarvan hij mocht roepen met duidelijke stem, het is volbracht. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Twee schriftlezingen, gemeente. Eerst uit Maleachi 2. Maleachi 2, vers 10 tot 17. Maleachi 2, vers 10 tot 17. Maleachi 2, vers 10. Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouwelooslijk de een tegen de ander, ontheiligende het verbond onze vaderen? Juda handelt trouwelooslijk. En er wordt een gruwel gedaan in Israël en in Jeruzalem. Want Juda ontheiligt de heiligheid des Heren, welke hij lief heeft. Want hij heeft de dochter van een vreemde God getrouwd. De Heere zal de man die zulks doet uitroeien uit de hutten van Jacob. Dien die waakt en dien die antwoordt. En die de Heere der Heerscharen spijsoffer brengt. Dit tweede doet gij lieden ook. Dat gij het altaar des Heren bedekt met tranen, met wening en met zuchting. Zodat hij niet meer het spijsoffer aanschouwen, nog met welgevallen van uw hand ontvangen wil. Gij nu zegt, waarom? Daarom, dat de Heere een getuige geweest is tussen u en tussen de huisvrouw van uw jeugd, met welke gij trouwelooslijk handelt, daar zij toch uw gezellin en de huisvrouw van uw verbond is. Heeft hij niet maar één gemaakt, hoewel hij des geestes overig had, en waarom maar die ene? Hij zocht een zaad Gods. Daarom wacht u met uw geest, dat niemand trouwelooslijk handele tegen de huisvrouw van zijn jeugd. Want de Heere, de God van Israël, zegt dat hij het verlaten haat. Alhoewel hij de wrevel bedekt met zijn kleed, zegt de Heere der Heerscharen. Daarom wacht u met uw geest, dat gij niet trouwelooslijk handelt. Gij vermoeit de Heere met uw woorden. En nog zegt gij, waarmee vermoeien wij hem? Daarmee dat gij zegt, al wie kwaad doet is goed in de ogen des Heren, en hij heeft lust aan zodanigen. Of, waar is de God des oordeels? En dan uit het Nieuwe Testament, het gedeelte Filippenzen 2, vers 1 tot 11. Waar zo mooi gesproken wordt over de eenheid des geloofs, en dat op de basis van Christus vernedering en verhoging. Filippenzen 2, vers 1 tot 11. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde het geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is aan de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Amen. Tot zover de schriftlezing, gemeente. Wij zingen nu een moeilijke psalm. Een mooie psalm met een moeilijke wijs, moet ik eigenlijk zeggen. En de organist wil het eerst wel even voorspelen. Let u op de verschil in, grote verschil in hoogte in deze psalm. 114, vier coupletten. Psalm 114 in zijn geheel. Wij zingen straks na het amen van de prediking van Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 7. Wij vervolgen de serie uit Maleachi. Moeilijk gedeelte vanmorgen. De tekst is genomen uit het gelezen schriftgedeelte vers 15. Tekst voor de prediking Maleachi 2 vers 15. Waar Maleachi zegt tegen Juda in naam van God. Heeft hij niet maar één gemaakt, hoewel hij aan geest over had. En waarom maar die ene? Hij zocht een zaad van God. Daarom wacht u met uw geest en dat niemand trouwelooslijk handelen tegen de huisvrouw van zijn jeugd. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, jullie zijn allemaal wel eens wat kwijt, jongens en meisjes. En dan ben je geneigd om direct te vragen, mama, waar ligt het? En dan zegt je moeder, zoek zelf maar, heb ik al gedaan? Ja, hoe gaat dat met kinderen? Heb je wel goed gezocht? Ja, ik heb overal gekeken. Ik kan het niet vinden. Nou, zo gaat het. En dan zoeken de ouders vaak niet mee. Of je moet iets verloren hebben waar je echt zelf niks aan kon doen. Nou ben ik het toch kwijt en dat buiten mijn schuld. Nou, dan ga je vader en je moeder zeker wel meezoeken. Vooral als het iets kostbaars is waar je eigenlijk niet zonder kunt. En nog een stapje verder. Als je nou zelf iets niet kwijt bent. En je vader en moeder gaan toch zoeken. Omdat jij hun kind bent. En zijn vader en moeder. Nou, dan mag je toch wel dankbaar voor zijn. Als je zulke ouders hebt die zoeken wat je kwijt bent. En dan bedoel ik maar niet een portemonnee of je ID-kaart. Maar die nou zoeken wat we kwijt zijn als we geboren worden. Namelijk dat we bij God horen. En dat je ouders beseffen, je kunt niet zonder de Heer. Hij is je schepper. Maar hij wil ook je zaligmaker zijn. En dat moet je vinden. Dat moet je leren zoeken. Dat doe je van jezelf niet. En als je ouders dat nou voor je doen. Nou, ik zou maar zuinig zijn op zulke ouders. En daarmee zijn we precies in de lijn van de tekst. Moeilijke tekst. Er staat als kern in deze tekst, God zoekt een zaad van God. Bedoeld wordt het nageslacht, de kinderen. Dat de Heere dus in de kinderen van Juda mag zien, in de kinderen van de Prielkerk mag zien, dat daar is een liefde tot God. Dat is eigenlijk de kern van de tekst. En dan is het natuurlijk heel belangrijk hoe ouders daarin staan. Daar gaat het om. Want hij zoekt een zaad van God. Het thema voor de predikinggemeente is: God zoekt de vrucht van zijn genade. In de eerste plaats in zijn volk. Maar nee. In de tweede plaats op het altaar. Maar nee. In de derde plaats in zijn eigen zoon. Ja, toch. Ik herhaal. God zoekt de vrucht van zijn genade. In de eerste plaats in zijn volk. Maar nee. In de tweede plaats op het altaar. Maar nee. In de derde plaats in zijn eigen zoon. Ja, toch. Heeft hij er niet maar één gemaakt, zegt de tekst. Eén vrouw. Adam had maar één vrouw. Noach had maar één vrouw. Abraham had maar één vrouw. Tenminste, hij heeft wel de omweg van Hagar geprobeerd. Maar Malachi zegt, nee, dat is vlees tot je arm stellen. Dat is zelf God voor je karretje spannen. De Heere heeft maar één vrouw gemaakt in het huwelijk, man en vrouw, met de bedoeling dat dat huwelijk dan een afschaduwing van, zou zijn van God als de bruidegom in de hemel en van zijn volk op aarde als de bruid. O, de Heere had best, als hij dat gewild had, twee vrouwen kunnen maken voor Adam, ook na de val. Want hij had aan geest over, maar het was niet nodig. Want die ene vrouw, die was perfect. Die was goed. Die had voor nageslacht kunnen zorgen dat de Heere vrees. Dat is eigenlijk de inzet van Malachi. Als hij naar Juda kijkt, de bruid van de Heere in de hemel op aarde. Juda, de bruid die helemaal niet als bruid leeft. Die helemaal niet afstraalt die twee eenheid die er tussen God en Juda moest zijn. Hij zoekt in zijn volk naar de vrucht van zijn genade. En hij mocht toch verwachten dat hij er wat zou vinden. Want na de ballingschap, ze zijn net terug in Malachi, had de Heere ze verlost met krachtige hand. En had de Heere ze teruggebracht in Juda. Juda met de stam Benjamin, die zijn als stammen teruggekomen. Nou mag de Heere toch wel verwachten dat er nou een vrucht zal zijn van dankbaarheid. Dat ze de Heere zullen eren. Maar nee hoor. Maar nee hoor, God vindt de vrucht van zijn genade niet. Ze leven niet tot Gods eer. Ze zijn niet samengebonden aan elkaar als dat ene volk dat de Heere wil dienen. Ze leven voor zichzelf. En ze doen wat ze zin in hebben. Gods verlossingswerk, dat staat ver op de achtergrond. Zo is de mens nou, gemeente. Je kan zo dicht bij het verlossingswerk van de Heere leven. Je kan weten dat Christus aan het kruis gestorven is. En dat hij opgestaan is uit de dood. En dat hoor je toch elke week. En dat je toch niet bekeerd bent. Dat je toch voor jezelf leeft. Dat je toch je gang gaat. Dat je toch die eenheid tussen de Heere en je ziel niet ervaart. Heeft hij niet maar één gemaakt? Ja, hij heeft één zoon gemaakt. Filippenzen 2. Hij heeft zijn ene zoon gegeven. Meer verlossing hebben we niet nodig, want in hem is het volkomen. Oh, hij had geest genoeg over. De Heere had het ook nog heel anders kunnen doen, maar hij heeft het niet anders gedaan. Die ene. Hij zocht een zaad Gods. En in het offer van de Heere Jezus is voldoende om dat zaad van de Heere als een vrucht van dankbaarheid hem heerlijk aan te bieden. En zo openbaart dan Malachi wat er in aan gedachten in het hart van God is. Ik begin even bij vers 10 voor het verband. Hebben wij dan niet alle één vader? Heeft één God ons niet geschapen? Nou, waarom handelen wij dan trouwelooslijk de een tegen de ander? Dat is het beeld van Juda als ze teruggekomen zijn uit de ballingschap. Eén vader, dan zouden jullie toch allemaal kinderen moeten zijn? Dan zou je toch allemaal één gezin moeten vormen, mensen van Juda, ouders, kinderen, jongeren, maar je gaat je eigen gang. Ja, maar is dat niet te mooi gezegd, allemaal één vader? Er zijn toch zoveel onbekeerde mensen in Juda? Jazeker, dat is waar. Daar moet Malachi ook de vinger bij leggen. Geloof en bekering zijn nodig. Ze moeten God nog werkelijk leren kennen als hun vader, als hun verlosser. Maar weet u wat het evangelie in deze moeilijke tekst is, gemeente? Dat God toch vader is, ook al zijn wij stik onbekeerd, laat ik het nou maar zo mogen zeggen. God is eerst vader. En daardoor kunnen wij zijn kinderen worden. En als Malachi dat dan zo mag zeggen, na die ballingschap waarin het weer het oude liedje is, dan ligt daarin een oproep. U kunt verlost worden. Hij is de God van uw verlossing. Hij wil ook de God van uw hart zijn. Al werkt dan zijn krachtige hand de terugkeer uit Babel, niet de bekering van uw persoonlijke leven. Het kan nog. Mensen gaan toch niet zo trouweloos met elkaar om, zegt Malachi. Ieder leeft voor zichzelf. Ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Ieder bouwt aan zijn eigen huisje. Ieder bouwt aan zijn eigen toekomst. Maar niemand bekommert zich over de eer van de Heere, over de lof van God. Juda, God loven, Ze looft God niet, maar handelt trouweloos. En daar moet Malachi heel scherp zijn. Zo wordt er onheiligheid in Jeruzalem gedaan. Juda ontheiligt de heiligheid des Heren, welke hij lief heeft. Dat is wat. En Juda, als je daarmee doorgaat, dan zal je als één man uitgeroeid worden van onder de gemeenschap van Juda. Vers 12. De Heere zal de man die zulks doet uitroeien uit de hutten van Jacob. Dan is er straks geen levensruim meer voor je over. Al bouw je daaraan, al denk je het zal ons lukken, wij zullen overwinnen. Malachi legt de vinger bij het kwaad. God zoekt de vrucht in je leven. De vrucht van zijn genade. En hij mocht verwachten die te vinden. Maar hij vindt die niet. Wat ik heel bijzonder vind, dat Malachi zichzelf erbij inschakelt. Hè? Vers 10. Waarom handelen wij dan trouwelooslijk de een tegen de ander? Hebben wij niet alle één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Gemeente, als de Heere nou met Malachi's prediking in ons leven komt, mag hij dan ook niet verwachten vrucht te vinden in uw leven? Vrucht van genade in jouw leven. Vrucht van genade die de Heere dient. Dat het in je leven te zien is. Dat het uit je spreken te horen is. Dat het in je inzet te merken is. Dat God je vader is. En dat je als een arme zondaar geborgen bent in het offer van de Heer Jezus. En dat de Heilige Geest stromen van water uit de hemel laat neervloeien in je eerlijk en opengemaakte hart. Zoals de grift door Veenendaal stroomt vol van water. Nou mensen, zo is dan Gods kant. Een vader. Die geeft wel eens een gevoelige tik. Maar die doet toch zo goed voor zijn kind, omdat hij wil dat dat zaad hem zal dienen, dat Gods kinderen hem zullen vrezen. Of dammen wij de grift af met onze rechtzinnigheid, met onze zonde, met onze ongehoorzaamheid, zodat dat water wel wil stromen, maar ons niet kan bereiken. Waar zijn we mee bezig? Trouweloos de een tegen de ander, ontheiligende het verbond onze vader. O, het zou kunnen voor je, het had gemoeten allang voor je, maar ge hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Malachi heeft zich er zelf voor over, want hij schakelt zichzelf erbij in. God zoekt de vrucht van zijn genade en hij mocht verwachten die ook overvloedig te vinden. Maar hij vindt ze in zijn volk. Oh nee. Dan het tweede, gemeente. Vindt u het ook op het altaar? Ook niet. Want weet je, als je die grift afdampt, als je de Heilige Geest, de regen van de Heilige Geest met de paraplu van je zonde keert, dan blijf je zelf droog, niet waar? Maar je moet juist doorweekt worden van die genade van de Heere. Je moet juist doorweekt worden van de liefde van God. Dat maakt je harde hart kapot. Dat geeft je bekering. Dat maakt ruimte voor de Heere Jezus Christus. En als dat niet gebeurt, ja, dan kun je wel Juda heten. Dan kun je wel teruggebracht zijn uit de Babylonische ballingschap. Dan kan God zich presenteren als vader in je leven. Maar dan ben je nog onbekeerd. En dat blijkt uit de dingen van het leven van elke dag. Malachi had heel wat dingen kunnen noemen. Hij illustreert het hier echter aan de hand van huwelijk en gezin. En dan ben ik dan weer bij vers 15. Heeft hij maar niet één gemaakt, hè? Een man en één vrouw. Eén man en één vrouw. En als er kinderen zijn, dan zijn die man en die vrouw eigenlijk een doorgeefsluis in die grift, in die stroom van de Heilige Geest naar het volgende geslacht, opdat de kinderen ook de Heere zouden mogen leren kennen. Want hij zoekt een zaad Gods in het nageslacht. Maar wat gebeurt er? Toen die mensen terugkwamen uit de Babylonische ballingschap, waren ze alles kwijtgeraakt. Er waren nog wel vrouwen in, heidense vrouwen in Juda achtergebleven. En wat doen ze nou? Ze scheiden van hun wettige vrouw, de vriendin van de huisvrouw van uw verbond, de vriendin van uw jeugd, de gezellin van uw jeugdstaten. En ze hertrouwen met een vrouw die er al woonde, een heidense vrouw. En dat had alles te maken met hun carrière. Want die vrouwen die er nog woonden, die hadden een stukje grond. En die brachten dat als bruidsschat mee in dat tweede huwelijk. Zodat dan de teruggekeerde ballingen ruimte kregen om in Juda een nieuw bestaan op te bouwen. Dat ze daarmee ongehoorzaam waren aan het verbond van de Heere. En dus trouwelooslijk handelden ten opzichte van de vrouw, de vriendin van hun jeugd, de eerste liefde. Daar stapten ze maar met grote zevenmijlslaarzen overheen. Dan moet u voorstellen wat dat geweest is. Ze wilde carrière maken op de grond van het verbond waar God ze in genade weer op teruggebracht had. Maar dan scheiden ze van hun wettige vrouw en dan nemen ze een heidense vrouw en dan komt de akker vanzelf mee. Ruimte om te leven. Ja, maar niet onder de zegen van de Heer. Wat zal dat vreselijk geweest zijn voor de wettige vrouw? Die komt op een bepaald moment thuis en dan zegt die man, nou ik heb een ander hoor, je kunt gaan. En Jezus zegt later, ze gaven er nog wel een scheidbrief mee. Ja, ze waren geen heidenen, ze waren het verbondsvolk. Maar ondertussen lag er daar toch die breuk. Een breuk in het huwelijk, een breuk in het gezin, een breuk in het persoonlijke leven. Doordat er een breuk lag tussen de Here en het volk, daar ligt de oorzaak. En ja, dat maken de kinderen dan ook mee als de kinderen waren. Vader en moeder gaan uit elkaar. En dat zal voor kinderen ook een nachtmerrie zijn geweest. Dus het was een maatschappelijk probleem in dat land van de belofte. Drama voor de wettige vrouwen, nachtmerrie voor de kinderen. En Malachi die legt de vinger erbij dat dat nu alles te maken heeft met het verlaten van Gods verbond. Gemeente, ik bedoel natuurlijk niet, er zijn echtscheidingen waarin beide partijen alles geprobeerd hebben om die echtscheiding te voorkomen en dat het toch breekt. He, dat, als je het zelf probeert goed te houden, maar het lukt toch niet, daar wordt hier geen waarschuwende vinger bij gelegd. Maar het gaat hier om een stuk ontrouw. Dat de genade van de Heere niet het hart van de beide partners doorstroomt. En dat die man het initiatief neemt en zegt, voor mij een ander, want ik moet carrière maken. Nou, zulke verstoten vrouwen gingen in die tijd een moeilijke tijd tegemoet. Geen voorzieningen, veel onzekerheid. Hoe gekwetst moet je je dan voelen? Want waar leef je nou dichter bij elkaar dan in een huwelijk? En waar deel je nou de levensgeheimen met elkaar dan in een huwelijk, in die twee eenheid? En waar mag in een christelijk huwelijk ook samen geluisterd worden naar de openbaring van de Heer? En dat je samen ook mag knielen als er kinderen zijn voor de christelijke opvoeding van je kinderen. Of als de pubers eens lastig zijn en het gesprek is moeilijk met die jongen of dat meisje van 17, 16 jaar. Dat je dan aan de Heere je kind mag kwijtraken. De Heere zoekt een zaad Gods. En dat moet hij niet bij de heidenen zoeken. Al kunnen natuurlijk ook mensen van buiten de kerk bekeerd worden. Maar dat zoekt hij nou door het geheiligde huwelijk in de kerk. Hij zoekt een zaad Gods. Want de jeugd die de Heere heeft, dat is de kerk van de toekomst. Gemeente, het is eigenlijk alsof deze moeilijke tekst ook voor onze tijd geschreven is. Wat is ook onze tijd ontzettend hard. En wat is de godsdienst ook verbannen tot het privégebied van ons persoonlijke leven. Wat staat het gezinsleven als een hoeksteen van de samenleving onder kritiek? En natuurlijk als kerk willen we dat omhoog houden, maar we maken ook deel uit van de samenleving. Je krijgt er ook iets van mee. Wat merk je het dat de mensen leven voor zichzelf? Wat merk je het dat het gaat om de carrière die we moeten opbouwen? Willen we een toekomst hebben en we moeten toch ook voor onze kinderen, voor ons gezin kunnen zorgen? Wat merk je het dat het er niet beter op wordt als we losraken van het genadeverbond
van de Heer.
Wat zie je dat ook in de samenleving? Mensen soms bewapend zijn om zichzelf te kunnen verdedigen tegen agressie. Wat merk je dat als het gaat om mensen die in eenzaamheid sterven? Wat merk je dat als jongeren zomaar met elkaar op de vuist gaan, agressie in overvloed? Maar wordt dat misschien ook niet in de gezinnen geleerd? Wordt dat misschien ook niet door de computer aangewakkerd als we geweldspelletjes kunnen doen? Als we ertoe aangespoord worden om voor ons zelf op te komen, voor ons eigen belang, je leeft maar één keer, pak wat je pakken kunt, maak er wat van. En moeten we niet nog een stapje verder gaan, gemeente? Begint dat niet vaak in het gezin? Dat hoeft natuurlijk niet, hè? Er zijn hele fijne gezinnen waar een jongere toch van ontspoort en waar de ouders ontzettend veel verdriet over hebben. Dat hoeft niet zo te gaan. Maar als je om je heen kijkt in ons land, als er geen echt gezinsverband meer is, als we dus het verbond van de Heere ontheiligen, want dat heeft daar ook mee te maken, of als er geen harmonisch huwelijk is, waarin de kinderen mogen leren wat liefde en trouw is, waarin ze ook moeten leren wat gehoorzaamheid is en medeverantwoordelijkheid voor ouders en als er andere kinderen zijn of voor de naasten in de omgeving. Dan kun je toch niet anders verwachten, gemeente, als het in het gezin ontspoort, dat dat in de samenleving ook gaat. Ontrouw. En daar legt Malachi de vinger bij, dat dat uiteindelijk het ontheilige is van het verbond van de Heer. Daarom wacht u met uw geest, roept de profeet ons op, dat niemand trouwelooslijk handelen tegen de huisvrouw van zijn jeugd. Maar laat die geest die van nature zondig is, onze ikzucht, laat die nou in de stroom van de genade van de Heilige Geest krijgsgevangen worden gebracht onder de heerschappij van de Heere Jezus Christus. Dat is het, hè. Dan moet die damwand dus uit de grift, de stroom van Gods genade. En dan moet ik door genade ondergaan met mijn geest, die vijandig is aan God, in de geest van Christus. En dat kan, want door uit die hoge hemel neer te komen, Filippenzen 2, Christus had daar kunnen blijven staan. Hij heeft het geen roof geacht, hij had daar kunnen blijven, had niemand wat kunnen zeggen. Maar dan waren we allemaal omgekomen. Dan was niemand een godlover geweest. Dan waren we allemaal in de hel terechtgekomen. Maar Christus, God, die heeft gedacht, nee, ik wil mijn volk bij me hebben. Mijn huis moet vol worden. En toen heeft Christus gezegd, Vader, stuurt u mij maar. En toen heeft hij de geest op aarde gebracht. Nu wil hij de geest, de Heilige Geest, brengen in uw leven, in jouw leven. Zodat je geest gehoorzaam wordt aan de geest van de Heer. Zodat je het verbond van de genade gehoorzaam wordt. Zodat je met die ene die God gemaakt heeft. Heeft hij er niet één gemaakt? De Christus. De koning. De Heere gehoorzaam wordt. En je gaat bukken onder hem. Dat is persoonlijk nodig. En jongens, als je kijkt naar een bruid, ga je gang. Maar doe het dan wel volgens het recept van onze tekst. Daarom wacht u met uw geest dat niemand trouwelooslijk handelen tegen de huisvrouw van zijn jeugd. Maar laat je geest geïmpregneerd worden, vernieuwd worden door de geest met een hoofdletter. Zodat je een meisje zoekt. Meisje, zodat je een jongen zoekt. Waarmee je de Heere kunt dienen. En als je dan in de kerk trouwt en je huwelijk wordt gezegend met een kind, dat het hier waar kan worden. Hij zoekt een zaad Gods. Door de christelijke opvoeding heen. Die gaat natuurlijk met gebrek. Niemand is perfect. Maar toch ook met oprechtheid. Hij zoekt een zaad Gods. De tekst is moeilijk, vers 15, gemeente. Je kunt het ook nog iets anders vertalen. Ik wil dat ook proberen aan u door te geven. Je kunt het ook zo vertalen. Waarom maakte hij jullie één? Man en vrouw bedoel ik dan. En dan bedoel ik niet één in de lichamelijke zin, maar dan wordt hier bedoeld in de eerste plaats één in de geestelijke zin. Waarom maakte hij jullie één? Of je kunt ook zeggen, waarom maakte hij een eenheid van jullie? Nou, en dan komt die kern van vers 15. Hij zocht een zaad Gods. Dat zocht hij bij Adam en Eva. Dat zocht hij bij Noach. Dat zocht hij bij Abraham. Dat zoekt hij in de dagen van Malachi. Hij heeft het nergens gevonden. Hij zoekt het nou bij Christus. En daar vindt hij het. Daar vindt hij het. Waarom maakte hij jullie geestelijk één? Hij zoekt een zaad Gods, opdat jullie kinderen de Heere zouden vrezen. Als de Heere waarschuwt tegen de ontrouw in Juda, dan heeft hij de kinderen op het oog, ouders. Ja, zijn wij trouw? Is ons gezin een warme plek onder de uitstraling van Gods geest? Of staat de tv altijd aan en zitten de kinderen altijd voor hun eigen computer op hun kamer? Is er nog ontmoeting met elkaar over de wezenlijke dingen? Niet over de kleur van het behang of de kleding. Oh, dat moet natuurlijk ook wel eens. Maar is er nog ontmoeting als voor Gods aangezicht? Want hij zoekt een zaad Gods. Kinderen krijgen we niet voor onszelf. Tegenwoordig gaat het dan vaak zo, we maken eerst carrière en als we dan 33, 35 zijn, dan nemen we nog een kind. Ik zeg het nou maar een beetje werelds. Want ja, dat moet je ook ervaren. Dan kun je er ook over meepraten, maar ja, zo gaat het gelukkig in onze gemeente niet. Maar als we kinderen mogen ontvangen, staat dat dan in dit licht. Hij zoekt een zaad Gods. En dat moet je nou ongemerkt en toch merkbaar in je gezinnen van de Heere ontvangen. Is er nog ontmoeting over hoe God zijn volk bekeert, hoe de Heere zijn volk leidt, hoe waardevol de schrift is. En dat we ook moeilijke gedeeltes uit de schrift als ouders die geleerd zijn door de Heilige Geest ook door kunnen geven aan onze kinderen. Laten we maar niet zeggen, oh, dat zit bij ons wel goed. Laten we allemaal de hand in eigen boezem steken, gemeente. Want het kan zoals bij Juda gaan, uitgeleid uit Babylon. Verlost door Gods sterke hand. En toch gaat het mis, ook naar Gods krachtige redding. En dat gaat zo diep, hè, dat mensen het zelf niet eens doorhebben. Ze gaan naar het altaar en ze bedekken dat altaar met tranen en wenen en zuchten. En ja, er komt geen opening. En dan zeggen ze, waarom, heren, luistert u niet? Ik ben toch niet de eerste, de beste? Kijk, gemeente, zeg maar niet te gauw, nou, dat treft mij niet. Maar laten we ermee inkeren tot onszelf. En de priesters, nou, die zullen dan toch wel zeggen, ja, mensen, maar jij bent gescheiden. Jij hebt een vreemde vrouw genomen om carrière te kunnen maken op een wereldse manier. Dat kan toch niet? Nee, ze geven onder het altaar door een handvol geld en de priesters houden hun mond en doen gewoon hun werk. Malachi, het laatste boek uit het Oude Testament. U voelt het, hè? U voelt het. Christus moet komen. 400 jaar is het dan stil na de laatste profeet. En dan komt Christus. Als je nou wat verloren hebt, jongens en meisjes, en dan zegt je moeder, ja, zoek zelf maar goed. Maar als je nou iets verloren hebt dat je zelf niet doorhebt, dan zoeken je vader en je moeder, omdat ze van je houden totdat ze het vinden. Weet je waarin ze daarin op lijken? Op God. Juda draagt een prachtige naam. Maar zoek niet waar ze het zoeken moeten. En dan gaat God zoeken. dan gaat God zoeken het verloren schaap, totdat hij het vindt. En waarom was dat schaap een verloren schaap? Omdat het zelf ongehoorzaam was geweest aan de herder. Daardoor kwam het vast te zitten in de doornen en de distels van de zonde van de wereld, in de klauwen van de duivel. En dan gaat de hemel open. En dan komt de ene zoon die God gemaakt heeft uit zijn hart. Hoe staat het er alweer? Heeft hij niet maar één gemaakt? Hij had het ook anders kunnen doen. Maar hij heeft maar één zaligmaker gegeven. Die was ook voldoende. Want in dat hart van die ene, een mens gelijk als u en jij en ik, maar zonder zonde, ligt nu de totale overgave om zich te buigen onder het oordeel van God. Juda, je zou uitgeroeid moeten worden uit de hutten van Jacob. En er is maar niet één familie in Juda. Er wordt zelfs gezegd in het gedeelte dat het heel Israël aangaat. En die andere 10 stammen zijn helemaal niet als stam teruggekomen. Dus dat hele volk afgesloten, doodlopende weg. En dan gaat de hemel open doordat het hart van God open gaat. En dan komt er één met een hoofdletter. Het staat er heel nadrukkelijk in het Hebreeuws. Waarom deze ene? Ja, dat is de redding. Hij is de zaligmaker. Hij wordt door God aangeboden, aangeprezen, aangewezen. Nou, dat is nou Gods vaderschap. Is dat nou een vader of niet? Die zoekt het verlorene totdat hij het vindt. En als hij het vindt, je kan soms nog wel eens, als je je kind van ongehoorzaamheid moet betichten, nog wel eens een gevoelige tik op de billen uitdelen, nietwaar? Al moet je daar altijd heel voorzichtig mee zijn. Heel voorzichtig. Maar deze goede herder, als die je vindt, dan ranselt hij je niet af, hoewel je dat verdiend had naar Gods recht. Nee, gemeente, dan doet hij met zijn doorboorde handen het werk dat de liefde van de Vader tot een verloren zondaar verklaart. Dan maakt hij je los. Hij vindt je. Hij maakt je los van alle banden. Hij neemt de damwand in de grift weg, zodat de geest, het water van de Heere, gaat stromen in je hart. En die geest, dat geesteswerk, dat is de contact, is het contact met God, de Heere, de Vader, het hart van God. Zodat je de dingen gaat zien, zoals God ze ziet. Zodat je de dingen gaat zeggen, zoals God ze zegt. Zodat je nodig krijgt de verlossing van de Heere. Dan word je een verlorene in jezelf. Maar dan word je ook een gevondene door de Heer. En dan kun je het wonder niet op, gemeente. Dan kun je het wonder niet op dat hij je nou niet afranselt, om maar weer dat woord te gebruiken. Hoewel je dat verdiend had als geen ander. Maar dat hij de straf nu meeneemt naar het kruis. Jezus Christus. En dien gekruist. En dat hij het handschrift van de zonde van Juda, van al Gods kinderen, in het persoonlijke leven, zoals je staat voor God, maar ook in het relationele leven, huwelijk, gezin, medemenselijkheid, staan in de samenleving als een egoïst. Al die zonden en die kennis van die zonden, mensen, die gaat veel dieper dan dat wij ooit kunnen beseffen. Dat hij nou meeneemt naar het kruis. En dat hij daar de heftige toorn van God op zijn hart laat neerdalen, die de hel is geweest. Nou, als wij die hadden ervaren, dan waren we er nooit meer uitgekomen. Maar omdat deze ene alles nu in en bij zich had, kon de hel het niet winnen. En mocht hij roepen, het is volbracht. Is dat nou zaad Gods of niet? Ja, dat is het ene, het ware zaad van God, de Zoon van de Heere. Mensen, als we daaraan verbonden zijn, dan kunnen we het wonder niet op. Dan is de liefde van de Heere in ons hart. Dan worden we klein in onszelf. En worden we God loven. Dan krijgen we een nieuwe naam. Een Juda, een God loven. En zullen we, als het gaat over onze geest, want je blijft natuurlijk wel nadenken over de openbaring van Gods woord, en je moet beslissingen nemen, staande in de gemeenschap van de Heere, dan gaat vers 15b ook gelden. Daarom wacht u met uw geest dat niemand trouwelooslijk handelt tegen de huisvrouw van uw jeugd. Dan mogen we dat zien voor het huwelijk en voor het gezin. Maar dan mogen we dat ook zien in de relatie van de Heere zelf als de bruidegom. En al Gods kinderen als de bruid. Hoort u daartoe? Kijk, je kunt in de kerk zitten en je kunt denken dat je erbij hoort en dat je er toch buiten staat. Als dat zwaar op je hart ligt, dan moet je aan de Heere vragen. Heere, mag ik u kennen? Is uw woord in mijn leven? Leidt uw geest mijn bestaan? Als een mens daar zorgen over heeft, dan vlucht hij altijd als het echt is naar de Heere toe. En stelt deze diepe vragen en krijgt antwoord. God is een vader. Als u er nog buiten staat, als hij vader is, dan kunt u kind worden. En als we dat mogen kennen, gemeente. Als we uit die levende stroom van zijn genade mogen leven. Wat is dat groot en goed. Dat verandert ons leven. Dat maakt ons bruidskind. En noblesse oblige. Adeldom verplicht. Als we bruidsjonker, bruidsmeisje mogen zijn. Dan zijn we onderweg. Dan zijn we onderweg naar de grote morgen. Dan zijn we onderweg naar de bruiloft. Dan zijn we onderweg naar de volle gemeenschap met die ene levende koning. En ik zeg het opnieuw, noblesse oblige, adeldom verplicht. Dat zul je ook aan de feestgangers kunnen zien. Die laten zich niet bepalen door de geest van de tijd, al kunnen we niet uit de wereld weggaan. Maar die laten zich bepalen en leiden door de geest van de Heer, die heilige geest. Het wonder dat die geest nou in mij wonen en werken wil. Ja, dat kan, dat mag, dat moet. Omdat hij het bloed van Christus meeneemt en het toepast aan ons hart. Heerlijk, mijn broeder en zuster in de Heere, als u dat mag verstaan. Als u daarvoor door genade mag gaan. Dat is geen gemakkelijke weg. Dat is een weg van strijd. Dat is een weg van vallen en opgericht worden. Ja, deze ene. De goede herder voor een verloren schaap. Maar hij brengt ze thuis. Want hij houdt getrouw zijn woord. En hij blijft doorgaan tot aan de jongste dag. En daarom, wel gefeliciteerd, wel gelukzalig, wie daaruit mag leven. Want er staat er zo heerlijk geschreven wat we willen zingen. Hoe zalig is, niet alleen maar wordt, ook dat, maar hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van uw goddelijk aanschijn voort. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat is dat wonderlijk rijk, dat uw gerechtigheid nooit hun val zal toelaten. Uw spelregels, uw recht en uw genade. We zouden er eigenlijk onder moeten omkomen. Maar als we geborgen zijn door die stroom van de geest in die veilige vesting Jezus de Heere, dan geldt uw recht en uw genade. Want u houdt getrouw uw woord. Wat is dat groot, Heer. Dat is ook niet gemakkelijk in deze tijd. Waarin openlijk afgerekend is met deze diepe waarheid. En waarin ook in gezinnen we zien dat de tijdgeest binnencijpelt. Die zit ook in ons hart van huis uit, Heer. Laten we maar naar niemand wijzen. We moeten allemaal de hand in eigen boezem steken. En dan komt ze er melaats uit. Maar wat een wonder. Als er nu genade gekend mag worden. Dat we zien op die gerechtigheid van u. Dat we de prediking van Malachi, waar die zelf zo in betrokken was. Dat die ons mag brengen bij de Heere Jezus Christus. Malachi betekent mijn bode. En hij was de oudtestamentische laatste roeper. En toen kwam mijn bode, zegt God, in het Nieuwe Testament, Christus de Heer. Hij was geen roeper alleen maar, hij is de zaligmaker. En hij komt uit hoge hemel neer en buigt zich zo laag naar ons over, dat niemand vanmorgen kan zeggen, voor mij kan het niet. Zie, hier is uw God, zegt de Heilige Geest. Zoals water stroomt in de diepte, zo komt de Heilige Geest met die Christus der Schriften in de diepte van onze verlorenheid, in de diepte van onze zonde, en hij betuigt het aan ons hart. Zie, hier is uw God. Wat een wonder, Heere, dat de Schrift zegt, ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat u zich bekeert en leeft. Ja, dat we dat mogen verstaan. Rijk dat er velen zijn die dat mogen verstaan. Ouderen en jongeren. En die zo verlangen te leven. Als bruid van de bruidegom. Noblesse oblige. Adeldom verplicht. Ja, dat is ook niet gemakkelijk in deze tijd. Als we eigenlijk de godsdienst moeten beperken tot onze binnenkamer. Tot onze privé vertrekken. Maar als je een bruid bent van de Heere die komt, dan wil je graag ook in het openbare leven bruid zijn van hem die Heere is, ook over de wereld. Wij bidden voor gezinnen. Fijn dat er veel gezinnen zijn waar deze dingen mogen waar zijn. Al zal elke serieuze opvoeder zeggen, ik schiet tekort. Heere, wat wonderlijk rijk dat u ook in de lijn van de geslachten dat zaad van God zoekt en geeft en vindt. Zodat er ook jongeren zijn die de Heere vrezen. Dat is groot en dat is iets om dankbaar voor te zijn. Er zijn ook best zorgen in gezinnen. Heere, wij kunnen soms de weg goed gewezen hebben en dat kinderen toch een andere weg gaan. Soms worden kinderen ook teleurgesteld in hun ouders. Wat is dat ook diep, Heere. O God, bij u is uitkomst. We mogen altijd ook weer naar u vluchten. Met onze tekorten, met onze zonden. Met onze kinderen, met onze ouders. En als wij niet gehuwd zijn of als er geen kinderen zijn, dan mogen we toch in die relatie tussen bruidegom en bruid, de Heere en de gemeente, onze plaats hebben. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Wij bidden, Heere, om vermaning die vertroosting bedoelt. En we bidden om vertroosting die tot zegen kan zijn voor anderen. Vergeef ons onze zonden, ook als het om deze dingen gaat. En heilig ons in de waarheid, opdat u uw verbond niet zouden ontheiligen. We bidden voor kinderen met een verstandelijke beperking. En de catechese die aan hen gegeven wordt en de erediensten die voor hen gehouden worden. Heere, zegen ook dat mooie stukje werk. We bidden in deze vakantieweek voor alle die uitgevlogen zijn om wat rust te zoeken elders. Geef ze uw genade en breng ze ook weer veilig thuis. Zegen de kinderen als ze vrij zijn van school, vrij van de catechisatie, maar nooit vrij van de vrezen des Heren. Heere, gedenk ons als kerk. Geef moed en kracht voor het werk op elk terrein. En wil bekeren wat onbekeerd is. En wil versterken uw eigen werk. Breng ons ook vanmiddag weer samen. Gedenk al uw dienstknechten die uw woord mogen uitdragen naar de lust van hun hart. En wil daaraan uw zegen hechten, Heere, tot verbreiding van uw koninkrijk over het rond van de aarde. Zegen onze gaven. Breng ons veilig thuis. En geef ons een goede zondag om stil te zijn voor God en stil te zijn tot God. En ook aandacht te hebben voor mensen die eenzaam zijn en misschien op een bezoekje wachten. Hoor ons in danken en bidden en doe ons leven uit Malachi 2 vers 15. Of liever uit die ene die in Christus zo heerlijk is geopenbaard. Wij vragen het u om zijnentwil alleen. Amen. Wij zingen na de inzameling van onze gaven nog een keer uit Psalm 89 en dan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89 vers 8.
verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren.
De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Zegen.